De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
De werkweek is weer doormidden en jij hebt afgestemd op de podcast voor de slimme belegger. Heel fijn en goed dat je er bent.
Ja, en heb je vragen, dan mag je ze zeker sturen. Mail je vraag vooral naar bnrbeurs@bnr.nl. Dat vindt Wesley leuk. Die zit altijd door die inbox
de hele dag scrollen.
En dan stellen we die aanstaande vrijdag aan onze gast. En dat kunnen we nu al wel verklappen. Dat is Errol Keijner van de VEB.
Zeker, maar eerst vandaag, want het is woensdag 22 maart, de dag dat de Amerikaanse Centrale Bank komt met dat rentebesluit.
If you're the Federal Reserve, you're stuck between this rock and a hard place of if you raise interest rates too fast, you risk breaking another bank, but if you don't raise interest rates fast enough, then you don't take care of inflation.
Terug naar eigen land, de AEX won 0,8% en eindigt op 741 punten en een beetje. En onze gast van vandaag is Wim Zwanenburg van Stroeven Lembergen Vermogensbeheer.
We gaan het zo natuurlijk ook nog hebben over banken. Maar eerst even een ander verhaal dat me opviel. En dat gaat over Mark Zuckerberg. Ik steek nooit onder stoelen of banken dat ik het niet echt een leuke man vind. Maar ik las vandaag dat ik niet de enige ben, want hij wordt aangeklaagd door aandeelhouders.
Ja, ik las dat ook. Onder meer pensioenen en investeringsfondsen. Ja. Maar die hebben best wel zware beschuldigingen.
Zeker. Ze zeggen namelijk dat Facebook en Instagram jarenlang hebben weggekeken bij praktijken van mensenhandel en uitbuiting. Dat criminelen simpel gebruik konden maken van de platformen om slachtoffers te vinden. Mm-hmm. En in een verklaring zeggen ze het volgende erover. In het voorbije decennium hebben de platformen van Meta de daders van wijdverspreide sekshandel, mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen die op grote schaal plaatsvonden op de platformen geholpen, ondersteund en gefaciliteerd. Nou, dat zijn sterke woorden.
Dat is nogal wat.
Overigens is Zuckerberg niet de enige die voor de rechter wordt gesleept. Ook andere directieleden en oud-bestuurders. Wim, zware beschuldiging. Meta gaat natuurlijk ontkennen, dat doen ze al. Maar wordt dit weer een schadeclaim, dacht ik gelijk.
Nou, ik waag het te betwijfelen. Maar goed, dit zal ongetwijfeld uitgezocht worden. En de aantijgingen zijn buitengewoon ernstig.
Ja.
Maar je bent een platform en ze zetten er allerlei filters op. Natuurlijk ook voor de vertoning van bepaalde beelden op, op internet, op de platforms. Dat je voor iedere uitlating wordt aangeklaagd lijkt mij niet redelijk als je de facilitator van zo'n platform bent. Maar dit zijn transacties. Dit is onderdeel van een keten. En dan is het toch wel iets wat echt heel serieus uitgezocht moet worden. En ja, Zuckerberg is de almachtige bij Meta.
Ja.
Dus meta-platforms. Is hij ook zeg maar het mikpunt.
Dan ander nieuws, want na 3 maanden van daling stijgt de Britse inflatie weer. De inflatie nam in februari met 10,4% toe. En dat is tegen alle verwachtingen in. En onder meer een bezoekje aan een restaurant of café werd een stuk duurder. En dat is slecht nieuws voor Britten die wel van een biertje houden.
I see I've almost finished mine and you're just chugging yours like a little baby, huh?
You're an English guy. You guys drink beer for a living over there because you've got some of the worst food in the world over there.
Listen, the top 10 restaurants in the world are in London.
And what kind of food do they make?
French.
Ja, helemaal eens.
Dat tegenvallende inflatiecijfer is overigens niet alleen een domper voor bierdrinkende Britten. Ook voor Jeremy Hunt, de minister van Financiën van het land. Hij wil namelijk de inflatie dit jaar ruimschoots laten halveren. Maar ja, dat doel is nog ver uit zicht.
Behoorlijk.
Wim, ja, ook in ons land betaal je inmiddels schil aan een biertje. Drink jij er al minder op?
Nou, eerlijk gezegd niet. En ik hoef er ook niet al mijn spaargeld voor aan te spreken. Na 2 jaar opgesloten te zijn, ga je natuurlijk toch vaker naar buiten. Terrassen, theater, een bioscoopje pakken.
Jij bent meer gaan drinken.
Nou, ik was niet een hele stille thuisdrinker, maar een beetje gemixt.
Ja, en dan naar een historische lening van het IMF.
The International Monetary Fund will be issuing a loan to a country that is at war.
Voor het eerst in de eigen geschiedenis lenen ze geld aan een land in oorlog. Gaat uiteraard om Oekraïne. Meer dan $15 miljard gaat er naar dat land toe.
Maar dat is een druppel op een gloeiende plaat.
Ja, behoorlijk, want vandaag kwamen ze met een berekening naar buiten voor de wederopbouw. en ze, en dan doel ik op de Wereldbank en consorten. Wat heeft het land nodig? Dat is een gigabedrag, 380 miljard euro voor de wederopbouw. Zo. Oftewel 2,5 keer het BBP van het land.
Ja, en een fijne opsteker voor beleggers in bankaandelen. Want die banken die mogen gewoon dividend blijven uitkeren en ook eigen aandelen inkopen. De ECB is niet van plan om beperkingen op te leggen vanwege de onrust van de afgelopen tijd. En volgens de centrale bank staan de banken er goed voor en dus is ingrijpen niet nodig. En tijdens corona werden wel zulke beperkingen opgelegd. Maar de ECB zegt, die situatie is totaal anders. Er was toen totale onzekerheid en economisch was het een chaos.
Nike heeft voor miljarden aan schoenen en shirtjes liggen in pakhuizen. Het bedrijf belooft het zo snel mogelijk te verkopen. Maar beleggers die vrezen dat er veel te veel gestrooid gaat worden met kortingen.
Maar we beginnen met UBS. Toch al zeker een dag niet over gehad, Jelle. Vandaag had de bank heel eventjes alle verliezen van de afgelopen bankenpaniek goed gemaakt. Het aandeel stond kort op het niveau van een paar weken terug. Dus voor de val van Silicon Valley Bank. Voordat die bank ten onder ging. En de hoop is natuurlijk dat UBS met de schrik vrijkomt. Maar Wim, ja, kunnen we UBS nu al als winnaar bestempelen na die historische deal met Credit Suisse?
Nou, ze hebben het wel van koopje gekocht, maar inderdaad ook met aanzienlijke risico's. En die zijn echt niet na 1 à 2 dagen in te schatten. Zelfs niet door de interne controleurs of de centrale banken.
Leggers hadden er wel even vertrouwen in.
Ja, ik denk wel, zeg maar, UBS is toch een systeembank. Er zijn backstop facilities geregeld. En de uitstroom van deposito's van zowel Credit Suisse als UBS wordt toch wel gestopt door de deal. En ja, je zag even een enorm schrik-effect. Je zag vorige week al dat die koers was weggegleden. En afgelopen maandag natuurlijk bij opening zwaar onderuit. Maar het herstel kwam toen al in de loop van de dag. Heeft de afgelopen dagen aangesterkt. Mm-hmm. En inderdaad, vandaag stonden ze even op hetzelfde de punt als, laat ik zeggen, 3 weken geleden. Maar inmiddels toch weer zo'n 5-6% lager.
Ja, ze zijn weggezakt. Van de week hadden we op jouw plek Koen Bender staan en die was toen zeer somber over die deal.
1 Zwitserse frank was nog te veel geweest. Er zit een verrotte cultuur in Credit Suisse. Getuigen alleen maar dat dit weekend wel nog de bonussen zijn uitgekeerd. Hoe kom je erbij? En die mensen moet je opnieuw gaan opleiden, binnen je eigen cultuur, je eigen DNA gaan meegeven. Prettige wedstrijd.
Je noemde net al wat risico's, maar ben jij ook zo negatief over die overname?
Nou, de hoogste bonussen worden traditioneel eigenlijk uitgekeerd in de sector van de zakenbank. De investment bankers. Mm-hmm. En dat is ook wel het rotte onderdeel. Hè. Daar heeft de echte Credit Suisse de afgelopen jaren behoorlijke kleerscheuren opgelopen. Met Green Seal, met Argos, zeg maar, allerlei hedge funds financieringen. Ja. En het zich invechten op de Amerikaanse investment banking markt, ja, dat is al helemaal niet zonder risico. En daar hebben ze waarschijnlijk ook de bloempjes geplukt die dichtst bij de afgrond lagen.
Ja, analisten die zien ook de voordelen. Kostenbesparing natuurlijk. Hè. Je kan wat mensen eruit gooien. Maar dan heb je ook nog eens die lage prijs. Toegang tot rijke klanten van Credit Suisse. Zijn die voordelen belangrijker dan de nadelen?
Nou, ik denk, kijk, niet alle assets, niet alle activa, niet alle leningen van Credit Suisse, niet alle investeringen zijn slecht. Maar je moet wel een goede koper kunnen vinden en zeg maar de risico's weten te beperken van de investmentbank. En ik denk eerlijk gezegd, als je terugtrekt op Europa en op de tak vermogensbeheer, dan kan het toch wel weer een hele gezonde instelling worden.
Iets anders, want we hadden het al vaker gehad over de aantrekkingskracht van Amerika. En dan bedoel ik vooral de financiële aantrekkingskracht. De regering die daar met een zak met geld zwaait. Enorme subsidies. Europese bedrijven die gaan daarvoor. Maar er is nog een magneet voor Europese bedrijven. De Amerikaanse beurs. Verschillende bedrijven die verhuisden de laatste tijd naar Wall Street, schrijven de collega's van het FD. Wim, waarom is die Amerikaanse beurs zo aantrekkelijk, zo'n magneet?
Ja, en het is toch de concentratie van kapitaal, van aandacht. Hè? New York City, capital of the world, maar ook de financial capital of the world. En vooral de hogere waardering op de Amerikaanse beurs. En de ondernemings- en risicocultuur die in de VS is. Ondernemingsgericht, innovatief gericht. En Europa is eigenlijk qua beurzen heel erg verbrokkeld. En natuurlijk Londen met de Brexit staat onder druk. Afgelopen jaar kwam dat sterk terug, omdat toen waardeaandelen favoriet waren. Maar dan heb je het over mijnbouw, over energy en over financials.
De oude economie.
Oude economie, dat deed het vorig jaar goed. Maar ja, de komende tijd denk ik daar wat minder positief over. En in Amerika is het land en de grote binnenmarkt toch heel aantrekkelijk. En ja, ze hebben ook als investmentbank daar enorme plaatsingskracht. Wereldwijd komen daar de investeerders op af. En dan is Europa maar een tussenstation.
Wat was voor jou de meest in het oog springende verhuizing?
Nou, dan moet je er eentje verzinnen die recent is vertrokken. Nou, ik vond in de tijd al heel opvallend dat bijvoorbeeld NXP Semiconductors, wat eigenlijk een Nederlandse van oorsprong bedrijf is, maar ook hele grote activiteiten in de VS heeft, dat die juist direct voor de notering in New York koos. En dat is maar een van de meerdere voorbeelden.
Ik dacht, jij gaat Arm wel noemen van de afgelopen
tijd. Dat is, ja, die is te koop gezet door SoftBank. En dat is eigenlijk van oorsprong een Britse onderneming, gevestigd in de buurt van Londen, in Cambridge, meen ik. En daar heeft met name de Britse premier Rishi Sunak heeft er echt alles aan gedaan om in Londen notering te krijgen. Ja. Maar ja, het is een innovatief bedrijf, halfgeleiders enzovoort, onderdelen die in veel mobiele telefoons zitten. En ja, dan wil je toch liever een notering op de Nasdaq om je daar te kunnen meten met concurrenten.
Nog even kort, want ik las dat de Damrak er nog geen last van heeft. Gaat dat nog wel komen, denk je? Dat...
Ik denk dat dat al voor een flink deel ook geweest is. Hè? Kijk alleen maar naar onze eigen, Royal Dutch. Is het eigenlijk niet meer Unilever naar Londen of zelfs een overstap naar de VS verwoog? Bovendien, er is nog een factor. Hè? Er wordt vaak bijvoorbeeld olie wordt verhandeld in dollars. Uh-huh. Dus ja, en ook de boekhouding wordt gewoon in dollars opgemaakt. Ja, dan zit je al helemaal in het Amerikaanse financiële systeem natuurlijk.
BNR Beurs.
Rood op de borden, Dow Jones heb ik het dan over. 0.2% in de min. De S&P 500 verliest 0.1%. De Nasdaq staat daarentegen 0.1% in de plus. Ik wil toch beginnen met het aandeel Virgin Orbit. We hebben het er eerder in BNR Beurs over gehad. Het ruimtevaartbedrijf natuurlijk van Richard Branson. Dat leek failliet te gaan. Alle personeel was onbetaald op verlof gestuurd. En de grote Richard Branson die werkte aan een reddingsplan. Nou, volgens persbureau Reuters is het hem gelukt om het bedrijf te redden. Hij heeft een investeerder gevonden en dat is te zien aan de koers. Want het aandeel staat 57% in de plus. Wim, snap jij dat hij een investeerder heeft gevonden? Het lijkt me nogal een risicovol bedrijf met die raketten.
Ja, dit soort mannen gaat grote avonturen aan. Het is echt de hoogste vorm van risicofinanciering. Ik denk als je op het avontuur bewust bent en denkt van nou, het heeft een kans van slagen. Maar ik vind het een beetje loterijaandelen, eerlijk gezegd.
Nou, over loterijaandelen gesproken. Ik wil het nog hebben over
de meme stocks.
GameStop, het meme-aandeel. Bijzonder nieuws, want ze hebben voor het eerst in 2 jaar tijd een kwartaal winst. En dat wordt geweerd. Het aandeel staat ruim 40% hoger. Ja, 2 jaar geleden zorgden die Reddit-beleggers voor een koersexplosie. Herhaalt de geschiedenis zich nu, Wim?
Nou, het lijkt wel. Hè? En bovendien, ze laten nu een keer winstcijfers zien. Als professionele beleggers en fundamenteel gerichte beleggers kijk je naar de bedrijfscijfers. En ondanks die winst hebben ze nog geen goed track record neergezet. Maar ja, kijk je naar de short-posities en denk je van nou, als er een kantelpunt bereikt is, kan ik die professionals een hak zetten. En ja, vele kleintjes maken grote. Die Reddit-platforms die hebben echt de vuisten gebald en vorige jaren die professionals even uit de markt gekikt.
Maar nu zien we dus voor het eerst in 2 jaar tijd een kwartaalwinst. Is dat ook een reden voor een vers of is het nog steeds een waardeloos aandeel?
Ik geef er eerlijk gezegd niet veel voor. Dit zijn toch echt de hele speculatieve aandelen waar wij ver van weg blijven, eerlijk gezegd.
BNR Beurs.
Ja, dan naar Nike. De sportgigant die kwam met de kwartaalcijfers. En die cijfers overtroffen de verwachting van analisten.
79 cents a share. The expectation was around 55. Also on the top line as well for revenues. $12.4 billion sales. Expectation was more like $11.5 billion sales. If you see where that came from, really strong in North America, which came in better than expected. In Europe, which came in better than expected.
Klinkt allemaal heel leuk als het zo vertelt. Maar de magazijnen die puilen uit voor maar liefst 9 miljard dollar aan sneakers, petjes, broekjes, shirtjes, zweetbandjes en al het andere dat je op de sportvelden nodig hebt. Dat ligt allemaal opgeslagen. Nou, Nike zegt we gaan die voorraden deels wegwerken. Maar beleggers die maken zich toch wel wat zorgen. Aandeel staat bijna 3,5% in de min. Snap jij die zorgen van beleggers, Wim?
Nou, het aandeel was eigenlijk al geprijsd voor perfection, zeggen ze dan. Een hoge waardering als je kijkt naar de koers-winstverhouding van rond de 38. En als je dan nu ziet dat de winstgevendheid wat onder druk komt. Maar dat is een berensterk merk wereldwijd. En als je ziet wat de omzetgroei toch is geweest. In constante valuta is dat bijna 20% geweest. En ook op de Noord-Amerikaanse markt plus 27%. Een deel van de kortingen die ze nu geven om de oude voorraad weg te werken, die is al het afgelopen kwartaal geweest. China, dat viel erg tegen. Ja. Maar dat had ook nog met die lockdowns te maken. En ze hebben een gebroken boekjaar en ook een gebroken kwartaal. Dus daar zat eigenlijk die halfdichte decembermaand zat daar ook nog in. En ja, toen was China nog gesloten.
Zometeen even verder over China. Eerst die marges, die dalen wel aanzienlijk. De netto-winst gaat naar beneden. Dat zijn toch wel minder goede tekenen in die cijfers.
Ja, maar in dit geval ook al wel enigszins ingeprijsd en verwacht door analisten. Maar het aandeel is inderdaad wel heel sterk geprijsd ook. Een sterk merk.
Ja, ja.
En ja, bij een lichte tegenvaller is het dan gewoon kwetsbaar.
Ja, die winkels die open zijn in China, je haalt het aan. In Europa gaat het goed, in de VS gaat het niet goed. Ze hebben het al langer zwaar in China, nog steeds. Denk jij dat die verkopen wel weer gaan aantrekken?
Ik denk in China, het kan natuurlijk onderdeel worden van een politiek conflict. En dan is het een bekend merk en een heel snel gebrand. gebrandschat als een Amerikaanse merk. Dus ook misschien kwetsbaar voor een boycott. Maar ik meen dat het 6-8% van de totale omzet is in China. En wat bovendien ook heel goed loopt bij Nike, is zeg maar hun verkopen via de eigen digitale kanalen.
Mm-hmm.
Dus waarbij ze de tussenhandel uit weten te schakelen. De grote winkelketens zoals Foot Locker en dergelijke. Bovendien, ze zetten heel sterk in op diversificatie van het totale productaanbod. Dus ook sportkleding, maar juist ook de sportschoenen, de sneakers. Dat blijft gewoon heel sterk tot en met de basketball runners en schoenen, noem maar op.
Ja.
En eerlijk gezegd, als ze die tussenhandel uitschakelen, ja, dan vloeien de marges toch naar hun toe.
Maar dat fragmentje wat ik net liet horen was van CNBC. Er zat een analist, die was best wel somber over die Chinese markt. Ik hoor dat nog niet bij jou, tenzij er een boycott.
Ja, tenzij een boycott. Nee, het is ook in China hebben die wereldwijde merken echt een enorme status en daarmee een enorme aantrekkingskracht. En ze weten altijd de juiste sportsterren aan zich te binden. Dus daar is de historie vol van. Het is bij uitstek een heel goed marketingconcern. Waar de marges natuurlijk onder druk van stonden, was ook wel dat ze afgelopen maanden toch ook last hebben van de inflatie. Dus daar is het nu de omgekeerde schaar geweest. Maar ze gaan die voorraden wel snel wegwerken, omdat het ook steeds meer een modebedrijf is, hè, met die sportkleding.
Ja, nog iets anders. Ik zag bij Bloomberg het verschil tussen Nike en Adidas op de beurs. Dat gat wordt groter en groter in het voordeel van Nike.
Ja, dat is niet bepaald wat je noemt een fotofinish. Adidas heeft gewoon een aantal hele verkeerde acquisities gedaan. En in Amerika waren ze heel erg in de weer met een bekende rapper,
Kanye West.
Ja. Beter bekend in Amerika als Jay en Jeezy, zijn sportslijn artikelenmerk. Die heeft zich bezondigd aan antisemitische uitlatingen en daar hebben ze ook afstand van genomen. En toen moesten ze in één keer zeg maar zo'n 1,4 miljard aan voorraad afschrijven.
En die kunnen ze niet meer verkopen.
En die is niet meer te verkopen. En dat leidde ook voor het eerst in 30 jaar tot een kwartaalverlies bij Adidas. En daar was al een regen van winstwaarschuwingen, van een 6, 7, 8 winstwaarschuwingen het afgelopen anderhalf jaar dan vooraf gegaan. Dus die koersontwikkeling die is ook dramatisch geweest. Maar er wordt toch gezegd dat Adidas toch ook wel een heel sterk merk is. Maar als je kijkt naar totale lifestyle en dergelijke, hoewel ook natuurlijk Adidas probeert terug te komen als runner-up. En hebben ze zelfs een topman aan weten te trekken van aartsrivaal Puma.
Ja,
maar of die echt een turnaround weten bewerkstelligen, dat vind ik toch nogal speculatief. En Nike gaat steady, dus die heeft ze een rondje ingehaald.
Puma, die om in de sport even te blijven. Puma heeft toegeprobeerd met Rihanna, dat was het boegbeeld. Adidas met Kanye, nou, dat is een antisemiet, die is daarna uitgestuurd. Nike heeft, je zei het al, zegt de marketingmachine, Serena Williams, LeBron James. Moet Adidas ook niet zo'n sportheld binnenhalen?
Nou, Dat waarschijnlijk ook. Maar ik zei al, die sportkleding is tegenwoordig ook steeds meer lifestyle kleding. Dus de wereld van muziek en sport en apparaten, dat wordt allemaal met elkaar verweven. Maar je moet eigenlijk wel een icoon hebben waarmee je het merk identiteit kan geven. En ja. Aantrekkingskracht.
Je hebt nog geen belletje gehad, Wim. Nou, over iconen gesproken.
Ik denk dat ik sportief ben met mijn dagelijkse inspanningen, maar niet zodanig.
Ja, dan gaan we kijken wat er morgen op de financiële agenda staat. We beginnen met nieuws uit eigen land. De Nederlandse Bank komt met zijn jaarverslag. En president Klaas Knot die geeft ook nog eens een persconferentie. Daarin staat hij waarschijnlijk stil bij alle onrust in de bankensector. En over banken gesproken, de Bank of England houdt zijn rentevergadering. De rust op de financiële markten lijkt weer teruggekeerd. En daarom wordt verwacht dat de rente gewoon met 25 basispunten omhoog gaat. Tot slot nieuws uit Amerika. De grote baas van TikTok die moet getuigen voor het Amerikaanse congres. Hij doet dat vanwege de toenemende zorgen over zijn video-app. Vooral rond privacy en de nationale veiligheid. Daarom gaat hij proberen om de onrust te sussen. Volgens hem heeft TikTok nooit Amerikaanse gegevens gedeeld met de Chinese overheid. De vraag is of politici daar genoegen mee nemen. Mocht het tot een ban komen, dan kunnen Amerikaanse concurrenten als Snap daarvan profiteren. Straks komt de Fed met het rentebesluit. Er wordt gesproken over een renteverhoging van 25 basispunten. Nog even heel kort, een beetje flauw, Wim. Maar denk jij dat ook? Denk je ook dat ze met dat kwartje komen?
Ja, als je kijkt naar de geldmarkt en mijnmarkt, de Federal Funds Futures. Ja, het is voor 88% ingeprijsd dat er een kwartje komt. En ja, dat de Fed wel gedaan lijkt. Het is eigenlijk niet zo spannend wat het echte rentebesluit is, maar wat Powell in de toelichting gaat zeggen over de komende maanden. Nou, en of die ook naar financiële stabiliteit of toch vooral naar inflatie kijkt.
Dat weten we over een paar minuten. Morgen in onze uitzending meer daarover. Dankjewel Wim Zwanenburg van Stroeven-Lembergen Vermogensbeheer. Nou, goed dat je er was. En dit was hem, het einde van de aflevering. Maar voor we afsluiten, nog een tegeltjeswijsheid voor de belegger.
Komt hij uit het boekje van Corné van Zijl?
Die komt uit het boekje van Corné van Zijl. Nou, hoe weet je dat toch? Maar voorgelezen door collega Emma. En vandaag eentje over problemen die komen bovendrijven.
Pas wanneer eb en vloed keert, weet je wie er zwemt zonder zwembroek.
Tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.